Oké, welkom allemaal.
Welkom terug bij The Way Home podcast. Dit is mijn eerste aflevering van 2024. En we beginnen ook meteen goed met een nieuwe podcastmicrofoon. Dus dit is de eerste keer dat ik hiermee opneem. En ik heb al verschillende dingen uitgeprobeerd, want dat is niet mijn sterkste kant, zo dat technologische. Dus ik hoop dat dit een beetje oké is. En dan afhankelijk van hoe dit uitdraait, kan ik dan een beetje aanpassen naar de volgende afleveringen toe. Want er zijn verschillende opties die ik heb uitgeprobeerd, maar ik kon er niet echt aan uit welke dan nu de beste was. Dus we zullen zien wat dit geeft. Anyways, gelukkig nieuwjaar allemaal. Vandaag in deze aflevering wil ik het jaar beginnen met een reflectie. Even terugkijken naar 2023 en de belangrijkste lessen die ik meeneem uit 2023. En dan vooruitkijken naar 2024 en vooral welke intenties ik zet of voor welke dingen ik meer ruimte wil maken in mijn dagelijks leven. En dan dacht ik ook even te reflecteren op wat het betekent om een nieuw jaar te beginnen en wat dat in ons wakker maakt en hoe we best de energie van dit moment kunnen benutten, zodat we gebruik kunnen maken van het feit dat het een nieuw jaar is en dat we daar het beste uit kunnen halen zonder een bepaalde druk op onszelf te moeten opleggen die niet echt ondersteunend aanvoelt. Oké, dus we zijn vandaag 10 januari. Ik ben sinds gisteren terug aan het werken. Ik heb 2 weken vrijgenomen, of 2 weken vakantie genomen. Of ja, eigenlijk 1,5 weken. En ik merkte dat ik het eigenlijk echt nodig had. En dat ik nood had om even alles aan de kant te schuiven. Om even niet te veel na te denken over de yoga en over alles wat daarbij komt kijken. Niet omdat ik het niet graag doe, het tegenovergestelde. Ik denk dat ik niet besefte hoe ik bijna geen work-life balance meer had. Terwijl ik daar de grootste voorstander van ben. Of dat ik dat zo belangrijk vind dat we genoeg tijd nemen om dingen te doen die we gewoon voor onszelf willen doen. En tijd voor creativiteit en rust en verbinding. Maar het is gewoon heel sneaky gebeurd bij mij. Heel zo, ik weet het niet. Ik denk dat ik er zelf niet echt heel bewust van was. Aangezien dat wat ik doe met de yoga, met de podcast, met The Way Home is een verlengstuk van wie ik ben en waar ik voor sta. Dus alles wat ik op een dagelijkse basis doe, staat in het teken van The Way Home. Alle boeken die ik lees, alle dingen die ik voor mezelf doe, mijn zelfontwikkeling, mijn meditaties, mijn yoga, mijn journaling. Op een of andere manier was dat altijd verbonden met wat ik hier deel. Zelfs mijn 2 maanden in Bali, natuurlijk was dat voor mezelf. Hè? Ik bedoel, ik ga niet doen alsof dat maar dat is het ding. Geen van die dingen voelen aan als werk. Niks van wat ik doe voelt aan als werk. Waardoor het ook niet duidelijk is wanneer ik die grens dan overschrijd. Van eigenlijk ben ik van 's ochtends, van het moment dat ik wakker word tot het moment dat ik ga slapen, met mijn hoofd mentaal bezig met The Way Home en alles wat daarbij komt kijken. En is er niet echt meer een afbakening of niet echt meer een ruimte, een moment dat ik iets doe wat dan niks te maken heeft met The Way Home. Of die momenten zijn er toch vrij weinig. Ook in veel van mijn vriendschappen doen we heel gelijkaardige dingen en zijn we met dezelfde dingen bezig. Dus dan is dat ook weer gemakkelijk om daar dan mee bezig te zijn en dan te reflecteren van de gesprekken die we hebben, hoe dat die van toepassing zijn op wat dat ik doe en hoe ik dat kan delen. Dus er was zo een soort van commodificatie van mijn mentale processen en mijn spirituele ontwikkeling gecreëerd. En die 2 weken die ik nu heb genomen om even niet bezig te zijn met de yoga. Ik heb zelf geen yoga gedaan, ik heb niet gemediteerd, ik heb niks gedaan dat ik normaal zou doen als in een normale werkweek, tussen aanhalingstekens. Want dat heb ik ook weer niet echt. Dat is totaal niet uit dat dat iets negatiefs is of zo. Want ik ben kei dankbaar dat ik kan doen wat ik doe en wanneer ik dat wil doen en hoe ik dat wil doen. Maar soms vergeet ik gewoon dat ik bewust een weekend moet nemen. Dat ik, als ik op zondag lesgeef, dat ik bijvoorbeeld zeg van oké, dan neem ik vrijdag ook vrij of dan neem ik maandag vrij in de plaats van zondag. En ja, dat gebeurde gewoon niet echt meer. En ja, dus die 2 weken hebben echt deugd gedaan. Hoewel dat ik niet echt ben uitgerust of zo. Omdat er bij mij van in een heel intens intern proces bezig is. En daar komt heel veel fysieke stress bij kijken. En ik heb al ongeveer een maand niet deftig kunnen slapen. Gisteren is de eerste keer dat ik vanzelf, op mezelf, zonder dat ik tv moest kijken of zo, om mij zo gerust te stellen, in slaap ben kunnen vallen voor 12 uur. Ben ik ook op tijd kunnen opstaan deze ochtend. Maar ja, dus die 2 weken heb ik niet echt veel gerust of zo. Dat was eerder veel stress. En proberen die stress te managen door mij vooral af te leiden eigenlijk. En ja, ik weet niet. Veel zelfreflectie wel en veel tijd met anderen doorbrengen. Natuurlijk met nieuwjaar en zo en kerst. Sowieso een intense periode, denk ik, voor iedereen. Dus ik ben al sinds blij dat ik, want dat is wel een patroon, dat vorige kerstperiode was dat bij mij ook. Dan was ik na kerst in een hele shutdown gegaan. En ik was wel dankbaar dat dat dit jaar niet het geval was. Dat ik in de stress bleef steken en dat het niet zo overweldigend werd dat ik in een shutdown ging. En dan stond ik er even bij stil dat die shutdown van, of die freeze of dissociatie, dat die heel intens was toen, dat dat eigenlijk de laatste keer was dat ik me kan herinneren dat dat is gebeurd. Dus dat al meer dan een jaar geleden is dat het nog zo intens en overweldigend was. Natuurlijk zijn er moeilijke periodes geweest of moeilijke momenten geweest in het voorbije jaar, maar het voelde nooit zo intens of zo onveilig dat mijn lichaam zoiets had van oké, dit kunnen we niet aan, ik moet in een shutdown gaan. Voor de rest, de lessen zijn terug begonnen sinds gisteren en het heeft me echt super veel deugd gedaan en ik besefte ook tijdens het lesgeven hoeveel nood ik zelf had aan die energie en dat gevoel van veiligheid en warmte en ondersteuning dat ik altijd probeer te creëren in de les. En dat ik dus ook voor mezelf creëer. En dat we voor elkaar creëren. Dat ieder speelt een rol in het creëren van dat gevoel voor zichzelf en voor elkaar. En dat was gewoon heel krachtig en heel mooi. En ik voelde me heel dankbaar. En iets waar dat zal ik straks nog wel delen, maar iets waar dat in mijn laatste therapiesessie, denk ik, voor kerstmis, het over ging, was hoe dat mijn therapeut zei dat ik meer op mijn intuïtie kon beginnen vertrouwen als het gaat over lesgeven en workshops en die full moon circles bijvoorbeeld, die ik zo graag organiseer. En dat ik ergens zo nog een angst heb van niet voorbereid genoeg te zijn, maar dat is misschien van toepassing op een job waarbij dat het gaat om heel praktische dingen, maar met wat ik doe gaat het net om het gevoel en het gevoelsmatige en vanuit het hart. Dus dat vond ik wel fijn in de les van gisteren, dat ik dat zo in de praktijk kon omzetten. En ook in de wintering sessions had ik dat ook geprobeerd, of toen ook gedaan, van telkens minder en minder voor te bereiden en gewoon zien wat er in het collectief veld aanwezig is en hoe ik daarop kan inpikken en zo meer kan ondersteunen op basis van wat dat er zich op dat moment afspeelt, eerder dan wat ik denk dat er zich misschien afspeelt. Dus dat was gewoon even een heel fijn moment dat ik zo besef van, ah ja, oké, ik kan daarop vertrouwen op mijn intuïtie. Dat is iets waar ik natuurlijk al lang mee bezig ben, maar ja, soms nog moeilijk om te accepteren of zo. Anyways, is er nog iets, nog een update? Ja, dus dit is eigenlijk het deel dus, waar ik even updates geef over wat er gaande is. Voordat we beginnen aan de recap van 2023 en het vooruitzicht van 2024. Ja, deze maand, ik weet niet of ik het nu al zou delen. Nee, ik ga nog even wachten. Dus er komt iets deze maand, maar ja, het voelt nog niet juist om het te zeggen. Anyways, oké. Even stom, maar nee, dit is niet het moment. Oké, ik denk dat we gewoon kunnen beginnen aan wat ik had voorbereid voor de aflevering. Iets wat niet vaak gebeurt, maar komt bijvoorbeeld volgende week. Ik hoop dat ik tegen dan de voorbereiding gedaan krijg. Maar dus, ik heb een hele aflevering die eraan zit te komen op basis van verschillende boeken die ik heb gelezen de voorbije maanden. En dat ik ineens besefte dat er een mega link lag tussen al die verschillende boeken, maar vanuit verschillende perspectieven. En ja, ik wil er zo'n hele analyse van maken. En dat maakt me heel excited. Dat geeft me zo terug het gevoel van op de NIF, wanneer ik papers schreef. En zo analyses doen, reflecties en integratie van allemaal verschillende standpunten en hoe dat we die samen kunnen brengen en wat ze in elkaar te maken hebben en waar dat ze verschillen en zo. Oké, dus 2023. 2023 was voor mij het meest intense jaar tot nu toe, van alle 28 jaar dat ik hier al op aarde ben. Maar in de best mogelijke zin, meestal. En ik denk dat 2023 is voor mij vooral het jaar geweest dat ik thuis ben gekomen bij mezelf en dat ik mezelf heb gevonden. En ik dacht dat ik dat daarvoor al had bereikt of dat ik dat daarvoor al had gedaan. Maar dan ben ik op mezelf gaan wonen en ben ik op mezelf beginnen focussen, voornamelijk. En dan besefte ik dat ik eigenlijk nog altijd niet goed wist wie ik was. En dat ik dat vandaag, ook al heb ik het gevoel dat ik heel dicht bij mezelf sta, is er nog altijd een heel intens proces gaande van het loskoppelen van wie dat ik dacht dat ik was. Of wie dat er misschien werd verwacht van buitenaf dat ik was. Of de conditionering vanuit mijn omgeving. Maar dat is echt in de best mogelijke zin of op de best mogelijke manier. Want heel veel van de overtuigingen die ik aan het herschrijven ben over wie ik ben, waren eigenlijk vrij negatieve overtuigingen. Die niet gebaseerd waren op de realiteit, maar eerder projecties waren van mijn omgeving. Of trauma van anderen, dat zich dan weerspiegelt op hoe dat ze over mij of tegen mij spraken. Of dingen die ik dan uit mezelf ook heb geïnternaliseerd natuurlijk. Ik denk dat dat vaak het geval is. En dat onze, dat is iets waar ik het straks over wil hebben ook, maar dat onze realiteit of onze identiteit voor heel, heel weinig onder ons echt gebaseerd is op wie dat wij denken dat we zijn. En dat het grootste deel komt van wie dat we denken, of wie dat we verteld zijn dat we zijn. Of ja, als je snapt wat ik bedoel. Maar ja, dus 2023 is het jaar dat ik heb besloten om een advanced teacher training te doen. Mijn tweede advanced teacher training in Bali. Mijn tweede training in Bali en mijn tweede advanced teacher training. Want mijn eerste advanced teacher training was online. Maar dus voor degenen die een beetje in de yoga-wereld zitten, wat dat denk ik ook wel verschillende onder jullie zijn. Ik heb mijn 200 uur, dat is de basisopleiding, gedaan in 2019. En dan 2020, tijdens COVID, was ik technisch werkloos. Dus dan heb ik heel veel tijd gehad om online opleidingen gedaan. Dan heb ik, denk ik, 500 uur aan opleidingen gedaan. Omdat ik gewoon graag opleidingen volg en studeer. En dan... april ben ik dan naar Bali gegaan voor mijn tweede 300 uur opleiding. En dan ben ik een maand langer gebleven dan gepland. Dus dat was een heel groot hoofdstuk uit 2023, de volle 2 maanden in Bali. Geweldig natuurlijk, superveel veranderd, superveel geleerd, superveel geheeld, superveel... geëvolueerd en getransformeerd. Dus ik denk dat dat een van de grootste hoogtepunten was en ook de grootste leermomenten van 2023. En dan verder... Wat is er nog gebeurd? ik ben dan wel... Dat was in 2022 al, maar ben ik... Eind 2022 ben ik alleen gaan wonen. Dus heel 2023 woonde ik alleen. In mijn eigen appartement. En dat was... Dat is... Tot nu toe, tot de dag van vandaag, een heel goede beslissing geweest. En ik geniet er heel hard van om zoveel tijd alleen door te brengen en zoveel ruimte te hebben voor zelfreflectie en gewoon mezelf te ontwikkelen zonder de beperkingen te hebben van een verwachtingspatroon die, van iemand die dicht bij u leeft. Want of dat nu een partner is, of een vriendin, of een vriend, of ouders, of whatever, er is... Het is veel moeilijker om je los te koppelen van iets of van een bepaald verwachtingspatroon als dat constant terug wordt gereflecteerd naar u van... Ah, maar dat is toch niet hoe dat je het normaal doet of dat is toch niet hoe dat normaal is. En er zijn verschillende mensen die zelf misschien ook heel gewend zijn aan verandering en die dus dat verwelkomen. En dan zijn er anderen die daar misschien meer moeite mee kunnen hebben. Dat is gewoon even een reflectie over... de kracht of de waarde van... of het potentieel dat er zit in alleen wonen, dat dat niet zoiets negatiefs moet zijn. En ik weet dat dat niet bij iedereen zo is, maar dat dat toch zoiets is dat ik soms opmerkingen over krijg van... niet van vrienden of zo, want ja, natuurlijk, die begrijpen me allemaal. Maar zo van, ja, meer van buitenaf. Dus een heel jaar alleen wonen, wat heb ik nog gedaan... Ik heb een rebranding nog gedaan van Yogalab eind vorig jaar naar The Way Home. Ik ben verhuisd van de yogastudio in Herend naar de Melkerij in Veltem. Ik heb 2 yoga retreats georganiseerd die allebei echt geweldig waren. En ik heel blij was dat ik dat heb kunnen doen. Dat zijn zo de typische hoogtepunten, zoals stel dat ik... dat op Instagram zou plaatsen, dan zijn dat de hoogtepunten die ik zou geven. Niet dat ik dat ga doen, maar... dat zijn de uiterlijke hoogtepunten. Van binnen... ja, is het vooral echt... Ik kan zo niet genoeg benadrukken. En voor mezelf ook niet. Dat is iets waar ik mezelf constant aan moet herinneren van hoe intens... de transformatie is geweest in 2023. Ik ben vandaag niet wie ik was op 10 januari 2023. Totaal niet. Natuurlijk zijn er wel elementen die altijd blijven, maar... ja, er is heel veel veranderd. Heel veel groei. Heel veel meer zelfbewustzijn. Zelfvertrouwen. Vertrouwen op mijn kracht en mijn potentieel. En gewoon zo, ja, de verbinding met mezelf is zoveel dieper, of mijn zelfacceptatie van alle verschillende delen. Ik weet dat er nog heel veel delen zijn van mij die ik nog niet heb ontdekt. En die, dat is een van mijn intenties ook voor 2024, om dat verder te verkennen. Maar de delen die ik al wel... Oh, een kitten. Oei, oei, die gaat naar het... Oh mijn god, ik hoop dat die niet gaat oversteken. Die zit daar aan het voetpad. Oh, ik krijg anxiety van. Oké. Okay. Het zal wel veilig zijn. Oké, okay. Dus ik ga het een beetje in doorhouden. Dus als ik even wegloop... Ik ben draad kwijt. Nee, wat ik aan het zeggen was dat de verschillende stukken... dat er heel veel verschillende stukken zijn die ik nu in het voorbije jaar heb niet alleen ontdekt, want die waren er wel altijd, maar vooral ook geaccepteerd. En dat er gewoon een veel dieper niveau is van zelfacceptatie, waardoor dat er veel minder van buitenaf mij kan raken. Want het maakt niet uit wat dat er van buitenaf gezegd wordt of geprojecteerd wordt op mij, want ik weet wie ik ben en ik weet wat voor persoon ik ben en ik weet waarvoor ik sta. En ik weet ook wat mijn positieve kanten zijn, of de dingen waar ik goed in ben, of de dingen waar ik sterk in sta, en dan de dingen die minder goed zijn, of de dingen waar ik in kan groeien. Maar dat heeft iedereen. En gewoon zo het accepteren van niemand is perfect en ik hoef ook niet perfect te zijn. Want dezelfde verdraagzaamheid die we altijd naar andere mensen tonen, en zo hoe gemakkelijk dat we andere mensen vergeven voor van die kleine dingen die er uiteindelijk niet echt toe doen, maar misschien op dat moment wel even gewoon relevant waren of ons raakten, dan moeten we ook naar onszelf kunnen tonen. En dat is iets wat ik dit jaar heel hard heb proberen doen. Van ook zo kijken naar het verleden, van waar dat het op verschillende punten bij mij, waar dat ik misschien fouten heb gemaakt of waar dat ik dingen had gedaan die ik nu niet meer zou doen of die ik niet opnieuw zou doen. Of op bepaalde manieren dat ik gewoon onverantwoordelijk ben geweest in mijn leven. En die beslissingen gewoon zien voor wat ze zijn en niet dat dat mij moet overnemen en dat dat boven mijn hoofd moet hangen voor eeuwig en altijd. En dat ik daardoor een slecht persoon ben of dat ik daardoor iets niet kan of dat ik daardoor op dat hele vlak gewoon niet te vertrouwen ben. Nee, dat is gewoon dat ik op dat punt misschien in het verleden niet goed wist wat ik moest doen, of ik had niet genoeg begeleiding of genoeg begrip van die situatie of van die context of van dat vlak of zo dat gebied in mijn leven. En dat er nu ineens wel is. Dus het is vooral zo een vieren van, oké, mijn bewustzijn en mijn verantwoordelijkheid groeit elke dag. En er zijn heel veel dingen waarvan ik nu denk van, oké, ik ben 28 en ik besef dat nu pas, of ik doe dat nu pas op die manier, zoals veel anderen het misschien daarvoor al deden. En dat is oké. Het is oké dat ik op sommige vlakken achtersta en het is oké dat ik trager de dingen doe en dat mijn tempo heel anders is dan de mensen in mijn omgeving. Want uiteindelijk maakt dat niet uit. Het enige moment dat ik daarmee bezig ben, is wanneer ik omringd ben door mensen die heel duidelijk op een ander tempo functioneren. En dat dan opvalt dat dat van mij anders is. Maar als ik op mezelf ben en gewoon bezig ben met mijn leven te leiden en mijn werk te doen, dan speelt dat niet. Dus waarom zou dat dan een groot deel van mijn tijd en energie moeten innemen? Dit is ook het jaar geweest dat ik mijn grenzen ben beginnen aangeven op een heel hoog niveau. En dat is zeker en vast niet gemakkelijk, want ik heb tot vandaag de dag ervaren wat het gevolg is van grenzen aangeven in een context waar dat grenzen niet geaccepteerd zijn. En waar dat het aangeven van grenzen wordt gezien als een bedreiging voor het netwerk, of hoe moet ik het zeggen, voor een bedreiging voor het systeem, de status quo, hoe de dingen zijn. En dat is heel moeilijk. En dat is ook het grootste proces waar ik nu in zit, is in gewoon accepteren van oké, dit zijn mijn grenzen, dit blijven mijn grenzen. En ik moet die niet aanpassen omdat ik het gevoel heb dat ik daar constant word over aangevallen, over het stellen van mijn grenzen. Want de grenzen die ik heb gesteld in 2023 zijn grenzen die ik eigenlijk al mijn hele leven had moeten stellen, maar dat kon, ik kon die niet stellen omdat het gewoon, ik had niet de capaciteit, ik had niet de kracht en ik had niet het bewustzijn. En de bescherming die ik mezelf op dit moment geef, op heel veel verschillende vlakken, niet per se op één specifiek, maar gewoon in het algemeen, de grenzen die ik nu aangeef op alle vlakken, in zoveel mogelijk situaties, is een manier om mijn kleine Lauren te beschermen. Iets wat dat in het verleden niet is gebeurd. En dat is heel helend en tegelijk ook heel vermoeiend. Dus het is niet zomaar, dat is geen gemakkelijk proces, maar dat is ook iets wat ik heb geleerd. Het voorbije jaar is dat. De meeste groei in de voorbije jaar en een half is gekomen door de moeilijkste beslissingen te nemen en dingen te doen die andere mensen totaal niet begrijpen. En vooral daar geen rekening mee te houden, want het gaat niet om wat de andere mensen denken. Of het gaat niet, andere mensen moeten niet begrijpen wat ik doe met mijn leven. En bij mij is het vooral dat, oké, mijn beste vriendinnen of de mensen die dicht bij mij staan, die zullen mij begrijpen. Maar als er iemand verder dan dat mij begrijpt, dan is dat meestal zo'n vraagteken voor mij. Zo van, oei, wacht. is dit wel exact, is dit eigenlijk wel wat ik wil doen? Of is dit wat ik denk dat ik moet doen om de liefde, acceptatie, ondersteuning te krijgen van die mensen die normaal niet echt begrijpen wat ik doe? En ik moest er nu even net aan denken dat het niet onlogisch is dat 2023 het intensjaar tot nu toe is geweest, want in maart 2023 is mijn Saturn Return begonnen. Dus iedereen die geboren is in 1995, je moet maar eens opzoeken van uw Saturnus op uw astrologische chart. Als dat in vissen staat, dan is uw Saturn Return begonnen in maart van dit jaar. En die loopt nog tot mei 2025, dus nog een jaar en een beetje. Ik denk dat die dan nog even terug in vissen komt later in het jaar, maar ik ben niet 100% zeker, dan moet ik eens opzoeken, maar ik had dat ergens op mijn website gezien. Maar dus voor degenen die niet weten wat een Saturn Return is, dat gebeurt om de 27 à 30 jaar, dat Saturnus terug in hetzelfde teken komt te staan als het teken waar dat Saturnus in stond toen je geboren was. Of wanneer je geboren bent. En dat is in het algemeen in de astrologiewereld bekend of gekend als de meest turbulente, chaotische, levensveranderende periode van ons leven. En natuurlijk gebeurt dat nog eens richting de 60. Maar dit is zo de periode die ik denk dat... Ik zie dat bijvoorbeeld ook in mijn omgeving. Mensen nemen grote beslissingen, mensen krijgen ineens twijfel over alles. Mensen weten niet goed wat ze willen doen met het leven. Ze gaan grote veranderingen doorvoeren. Anyways, er gebeurt gewoon heel veel. En bij mij is dat ook zeker en vast het geval. Want ik denk dat... Dus net voor ik naar Bali vertrok, is mijn Saturn Return begonnen. Daar is dan echt zoveel veranderd en zoveel verschoven. En dan ook sinds ik terugkwam. En ik weet ook gewoon dat de komende jaren en half mega intens gaan zijn. En soms word ik daar moe van als ik daaraan denk van hoeveel situaties er nog gaan komen. En dan herinner ik mezelf eraan dat in het verleden al die moeilijke situaties de grootste katalysator zijn geweest voor mijn groei en heling en zelfontwikkeling. Dus dat ik die situaties gewoon moet omarmen en verwelkomen en tegelijk proberen mezelf voor te bereiden op die intensiteit. Dus zorgen dat ik uitgerust ben, dat ik opgeladen ben, de capaciteit van mijn zenuwstelsel constant wordt uitgebreid, zodat ik meer en meer kan dragen, want het gaat komen. Ook, ik volg iemand op YouTube, Scorched Earth Tarot, en die doet zo readings voor elk astrologisch teken voor elke maand. En ik ben ook geabonneerd op haar zo membership, subscription iets, waar dat zij dan ook extended readings doet en voor elk teken ook zo per kwartaal een reading. En ik was dan die van het kwartaal aan het bekijken van zowel kreeft als boogschutter, want mijn zon en maan is kreeft en mijn ascendant is boogschutter. ook iets waar ik heel veel over heb zitten reflecteren de laatste tijd, over hoe dat die twee samenkomen en hoe dat dat echt een heel grote struggle is eigenlijk. Dat mijn zon en maan in kreeft staan, waterteken, een teken dat niks liever doet dan thuis zijn in haar kokon. Gewoon veilig en beschermd. En dan heb je boogschutter die de wereld wilt gaan verkennen en haar pijl zo ver mogelijk wilt schieten en wilt reizen en spontaan wilt zijn. En dat is zo de as waar ik zo constant op leef. Van, wil ik voor eeuwig in mijn appartement zijn of wil ik naar de andere kant van de wereld verhuizen? Dat zijn letterlijk de twee extremen waar ik in leef. Anyways. Dus ik was dus die reading aan het bekijken van zowel van kreeft als van boogschutter. En daarin kwam ze naar boven van, oké, shit is about to get real. Het gaat mega intens worden. Er gaat superveel groei op je afkomen. Het is tijd om in je kracht te gaan staan. Je kunt het niet meer negeren. Je kunt er niet meer om. En dat was gewoon bij mij zo'n bevestiging van, ook met alles wat het er gaat, wat ik van plan ben om te creëren de komende maanden, was dat ook zo'n bevestiging van, oké, it's time. Dus ja, Saturn return, heel intens. Ik ben heel benieuwd waar ik ga staan tegen het einde van mijn Saturn return, want op dit moment, ik heb geen idee wat dit jaar gaat brengen. Nul idee. Er is niks gepland, totaal niks. Ik weet niet eens waar ik binnen een maand ga staan, want in die reading van de boogschutter zei ze dan ook van, ja, er is een kans dat je verhuist of dat je gaat reizen of zo. En dan dacht ik, ja, dat is ook altijd mogelijk. Dus ik weet het niet, dat kan. Dat kan letterlijk zijn dat ik binnen een maand verhuis. Dat zal niet gebeuren, maar want ja, ik heb mijn lessen en ik wil hier van alles uitbouwen. En ik wil hier ook zijn, want ik ben heel blij in mijn appartement. En ik heb Tulushi en mijn baby. Maar dat is gewoon zo tegelijk heel exciting, van alles kan gebeuren dit jaar, want ik plan niet graag lange termijn, omdat ik denk dat het alleen maar beter kan zijn dan wat ik in mijn hoofd heb. En dat als ik plan naar mijn hoofd, dat ik mezelf eigenlijk beperk. En tegelijk is het wel ook ergens niet beangstigend, want als boogschutter hou ik ook van verandering en hou ik van het spontaan en hou ik van, moet er zo een klein beetje zo, niet chaos zijn, maar wel zo van, oké, wie ben ik tegen februari? I don't know. Kan letterlijk een compleet andere personage belichamen. Wie weet. Maar dus ja, we zullen zien. Oké, nu heb ik een paar dingen opgeschreven. Want ik ben nu al een half uur aan het praten en ik ben nog altijd niet aan de essentie van de podcast. Dus ik heb opgeschreven wat ik heb geleerd of wat ik heb geïntegreerd of wat er is veranderd in 2023. En natuurlijk is dat superveel en kan ik letterlijk 3 uur blijven praten hierover, maar ik dacht, ik ga gewoon de dingen opschrijven die mij het meest zijn bijgebleven. En ik had ook al even in mijn journal teruggekregen van kijken van wat ik had opgeschreven de voorbije weken. En vooral in december heb ik heel veel gereflecteerd over het voorbije jaar. En gewoon gezien welke patronen er altijd terugkwamen of welke zinnen of woorden. En het eerste wat ik had opgeschreven, en dat is ook iets wat ik heel hard aan het uitwerken ben, dan met de yoga, met de Way Home, is het belang van gemeenschap en diepere connecties. En dat is iets wat in gang is gezet in Bali. Dus, en ik weet dat ik het hier al heel vaak over heb gehad, en ik heb hier zelfs een hele aflevering over opgenomen, over de kracht van community en healing community, want wat ik toen heb ervaren, en ik denk dat ik pas zo binnen een paar jaar ga terug kunnen kijken aan de omvang, beseffen van wat dat die impact is geweest op mijn leven, die periode. Omdat ik daaraan ben gekomen en ik ben gewoon zo geïntegreerd en geaccepteerd voor wie ik was. Zo, ik moest niks doen, ik moest niemand zijn, ik moest niet meer ruimte innemen dan dat ik wou innemen, ik moest niet meer aanwezig zijn dan ik van nature aanwezig zou zijn. Ik moest mij niet anders voordoen. En ik werd gewoon zo geaccepteerd en gezien, exact voor wie ik was. En niemand, en dat is zo het mooie van, ja, niemand kende mij daar. Dus het is heel gemakkelijk om in een groep te komen en iedereen heeft zo zijn muren opgetrokken en iedereen is zo in afwachting van, wat gaat dit zijn en kan ik deze mensen vertrouwen en kom ik hiermee overeen? Maar dat was het niet, want wij kwamen daar aan en we waren meteen van de ene op de andere dag gewoon allemaal super hecht. En super veilig. Er was een super veilig gevoel bij elkaar en echt zo'n gemeenschap. En zoals Carlos, onze teacher, altijd zei van onze tribe. Zo voelde dat ook echt. En dat is zo helend geweest voor mij, die periode. En ik had er dan vriendschappen gecreëerd die ik zeker voor het leven ga behouden. En die vriendschappen reflecteren tot op de dag van vandaag nog altijd stukken van mij terug naar mezelf die ik meer wil belichamen. Want iedereen die daar was, had natuurlijk zijn eigen hele journey afgelegd. Had super veel werk in zichzelf gestoken, waardoor dat we ook allemaal zo open konden zijn, vanuit het hart konden verbinden, want dat is echt niet vanzelfsprekend. En iedereen had ook echt iets, echt heel veel waarde te delen. En heel veel inzichten en alle gesprekken die ik daar gehad heb met mensen zijn zo waardevol geweest en zo. Ik hou die echt heel dicht bij mijn hart van wat het er daar naar mij is gereflecteerd, van wat de anderen in mij zagen, dat ik me nog nooit in mijn hele leven in mezelf had gezien. En dat is echt zo het begin geweest van dat hele helingsproces. Hoewel het al heel lang aan de gang is, maar dat was gewoon op een veel, veel dieper niveau. Even mijn thee drinken. Dus, en dat is iets wat ik dan mee heb genomen ook naar huis. En dat ik echt heel bewust mijn energie probeer te steken in mijn vriendschappen. En dat is niet de vorm van elkaar elke dag zien of elke dag horen of zo, maar gewoon duidelijk maken aan iedereen die in mijn leven is hoe belangrijk ze zijn voor mij en hoe graag ik ze zie. En gewoon proberen vanuit het hart zoveel mogelijk te bewegen en te zijn, te communiceren, te verbinden. En daar gewoon niet meer die. Want hoe moeilijk dat voor mij vroeger was om tegen iemand te zeggen van ik zie u graag. Of ik dank u dat je dat hebt gedaan. Of amai, ik zie dat in u. Of dat heb je. Dat is echt een kracht. Of dat is mooi aan u. Of dat is goed aan u. En omdat ik zelf zo in de knoop zat met mezelf. En nu dat zo die knoop is losgemaakt. Nu is dat veel gemakkelijker ook om te kijken naar iemand anders. En de kracht in iemand anders te zien. Want dat is geen projectie meer van mijn angsten. Dat is. Of ik zie niet meer gewoon een projectie van mijn angsten, maar ik zie ook een projectie van mijn eigen kracht in anderen weer gereflecteerd. Want wat we in onszelf zien, zien we in de wereld en omgekeerd. Dus dat is ook iets wat ik in 2024 verder ga verdiepen. Gewoon al mijn vriendschappen. En ik denk dat dat ook het mooie is aan nu alleen te zijn of op mezelf te zijn, is dat dat echt mijn prioriteit kan krijgen. Of dat ik daar mijn prioriteit aan kan geven. Dezelfde prioriteit dan misschien iemand zou geven aan een romantische relatie, als hij in een relatie zit. En mijn vriendinnen gaan bezoeken die niet in België wonen en dat zij mij komen bezoeken en dat we dingen samen plannen. En ja, gewoon diepe verbinding, diepe authentieke verbinding die voorbij het oppervlakkige gaat of voorbij het voor mij minder relevante, want dat is nu gewoon eenmaal iets wat in mij zit, is dat ik heel veel moeite heb om aan het oppervlak te leven en dat dat me heel weinig voldoening geeft. En dat ik ook heel dankbaar ben dat al mijn vriendschappen op dit moment, als er iets is, dat dat altijd kan gecommuniceerd worden, dat er geen enkele nood is om te doen alsof, dat er geen enkele nood is om bepaalde noden of verlangens op te kroppen of als er bij mij een heel intens iets zich afspeelt, dat ik bij iedereen terecht kan daarmee. En zonder angst om geoordeeld te worden of zonder angst om anders bekeken te worden. En dat er vaak ook nog eens heel veel inzichten en waardevolle ondersteuning is. En ja, en gewoon communiceren van wat heb ik nodig en hoe voel ik mij geliefd, op welke manier en door welke dingen. Wat zijn mijn love languages? En proberen die van anderen ook te ontcijferen. En natuurlijk kan ik er ook gewoon achter vragen. Maar dat is zoiets van er niet meer van uitgaan dat de manier waarop dat ik mijn liefde uit of liefde graag ontvang, dat dat ook de manier is waarop de andere mensen graag hun liefde ontvangen of krijgen. En daar gewoon meer rekening mee houden dat dat niet bij iedereen hetzelfde is. En dat er echt heel veel miscommunicatie kan ontstaan door ervan uit te gaan dat... Door bepaalde, gewoon veronderstellingen te maken van, ah ja, dat zal wel zo zijn, want dat is zo, eerder dan daar open over te communiceren. Of dat is toch mijn verlangen en iets waar ik probeer in te blijven groeien. Sorry, soms is mijn woordvorming, zinvorming niet echt optimaal. Anyways, oké. Tweede les. Veiligheid is de basis van een vol en een warm leven dicht bij onszelf. Veiligheid. Veiligheid is de basis van alles. En dat is iets wat ik opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw meegeef in al mijn lessen, in alles wat ik doe. Veiligheid is de basis van alles. En dat is iets wat ik zo hard heb ervaren dit jaar. Want ik heb dit jaar, na heel lang zoeken en heel lang helen en heel lang in therapie en mijn yoga en meditatie en zo, eindelijk een basisgevoel van veiligheid in mezelf gevonden. Dat ik niet door de wereld ga in angst en constant zelf projecteer of constant leef in de projecties van anderen. En dat alles mij kan triggeren. Veel dingen kunnen mij nog altijd triggeren, want ik ben niet immuun en er zit nog heel veel trauma in mijn systeem. Maar dat is op dit moment een ongoing process om dat te helen. En dat is mijn verantwoordelijkheid om dat te doen. Dat is iets voor straks. ja, dat is gewoon... Veiligheid is alles, letterlijk. Of dat het nu gaat om wat het ook is dat we willen in het leven. Als we, stel, oké, ik heb hier een paar random voorbeelden die in mijn hoofd spelen. Niet actueel of zo, want... ja, gewoon even, niet actueel. Maar stel bijvoorbeeld dat iemand zwanger wilt worden en het lukt maar niet om zwanger te worden. En het besef van, oké, maar als ik me niet veilig voel in mijn lichaam, als mijn lichaam geen veilige plek is, dan is dat voor die eicel, die een onderdeel is van mijn lichaam, misschien ook geen veilige plek om zich in de baarmoederwand te vestigen. Of ik wil afvallen en ik wil mijn uiterlijk veranderen, maar het is heel moeilijk om gewicht kwijt te raken, om af te vallen, omdat er misschien gewoon een gevoel van onveiligheid is in het systeem en dus het een overlevingsmechanisme is om die kilo's vast te houden. Of we willen dieper connectie met onze partner in onze relatie, maar we voelen ons niet veilig in ons lichaam en elk gesprek zorgt voor ruzie of conflict, omdat er gewoon geen gevoel is van veiligheid bij onszelf en dus ook niet in de relatie. Ik kan echt even verder blijven gaan over hoe dat veiligheid letterlijk in alles een rol speelt. En ja, het is pas wanneer we een basisgevoel van veiligheid hebben dat we kunnen beginnen reflecteren over hoe dat onze realiteit, en dat is mijn volgende les, maar daar heb ik het straks over. Eigenlijk komen ze, goed in elkaar over. Maar dus eigenlijk, als we geen basisgevoel van veiligheid hebben in ons zenuwstelsel, in ons lichaam, in ons zijn, dan kunnen we niet ons interne landschap gaan verkennen. Dan kunnen we eigenlijk niet tot het besef komen van wie we zijn. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Welke verlangens heb ik? Welke noden heb ik? Kan ik die uitdrukken? Vaak, als we ons niet veilig voelen, is het onmogelijk om noden en verlangens uit te drukken, want dat is gewoon een gigatrigger of dat zorgt gewoon voor een gevoel van onveiligheid, vooral waarschijnlijk door patronen uit het verleden. Maar het is echt sinds dat ik dat basisgevoel van veiligheid heb in mezelf, dat ook vooral... Ik heb het gevoel dat ik zo aan 90% zat voor ik naar Bali ging. En dan die laatste 10% is dan zo in die 2 maanden daar geüpload. En waardoor ik nu... Het proces waar ik nu doorga is niet meer van... Oké, soms komt dat natuurlijk wel terug. Hè, van, oh, ik voel me getriggerd of er is iets heel intens gaande in mijn leven. Hoe kan ik me terug veilig voelen? Oké, ik kan bepaalde practices doen. Ik kan terugkomen naar mijn lichaam. Ik heb mijn zenuwstelselregulatie en... Ik heb mijn therapie, dus ik heb genoeg ondersteuning om dan terug te komen naar een gevoel van veiligheid. En vooral ook te beseffen dat ik in een onveilige situatie zat en dat ik dus dat mijn lichaam zich niet veilig voelt en dat ik dus terug naar een gevoel van veiligheid moet komen. Maar nu dat ik die basis, dat is eigenlijk van overleven naar leven gaan. Dus ik ben niet meer in overlevingsmodus. Ik voel me niet meer... Ik ben niet meer uitgeput constant. Ik heb niet meer het gevoel dat ik letterlijk bergen moet bewegen. Zo voelt het niet meer. Er is energie beschikbaar in mijn lichaam. Voor mijn spieren, voor mijn verteringsstelsel, voor letterlijk alle vitale functies van mijn lichaam zijn ineens terug kunnen terug functioneren zoals ze horen te functioneren. Ik slaap normaal, ja, nu de voorbije maand niet, maar ik bedoel, vroeger kon ik echt, dat is mijn ding, van ik kon gemakkelijk 12, 14, 16 uur slapen zonder probleem. Maar dat is niet normaal. Het is niet normaal om op een dagelijkse basis 16 uur te slapen. Dat was gewoon mijn lichaam dat in een shutdown was. En nu is het vooral van, oké, hoe kan ik mijn gezondheid optimaliseren? Dus nu kan ik zo aan andere dingen beginnen denken. Van oké, hoe kan ik routine brengen in het sporten? Hoe kan ik zorgen dat mijn lichaam goed gevoed is? Hoe kan ik mijn creativiteit laten stromen? Hoe kan ik mijn werk optimaliseren? Wat is mijn missie? Wat is mijn doel? Wat is mijn purpose? En dan kan ik ook tegelijk, als het dan over het interne proces gaat, kan ik beginnen mijn psyche helemaal beginnen analyseren en die patronen beginnen herkennen en die zelfsabotage zien voor wat het is en beseffen dat ik eigenlijk totaal niet ben wie ik dacht dat ik was en mijn spirituele ontwikkeling, mijn spirituele discipline daarop focussen in plaats van op het constant overleven. En dat is zo een opluchting. En het feit is dat hoewel dat het voorbije jaar super intens is geweest qua wat er zich afspeelt in mijn leven, heb ik nog nooit zoveel tools gehad of zoveel ondersteuning gehad in het omgaan met zo'n situaties. Waardoor dat in het verleden misschien dat voor enorme trauma's hebben gezorgd, dat dit nu eigenlijk een katalysator is om dat trauma van het verleden te helen. En te zien dat dat echt gewoon zo situatie na situatie, zo gesprek na gesprek, kan er zo een volgende laag van het patroon worden onthuld en kan ik dat zien voor wat het is en kan ik dat verkennen en zo zonder te oordelen en gewoon zo beseffen van oké, dit is wat er zich de voorbije 28 jaar in mijn leven heeft gespeeld, dit is waarom ik dit en dit en dit niet kon doen, dit is waarom dat dit moeilijk was voor mij en nu kan ik dat helen en kan ik gewoon leven. En niet eens leven, maar goed leven. Leven volgens mijn verlangens, volgens mijn dromen, volgens wie ik echt ben, volgens mijn potentieel, volgens mijn kracht en niet volgens al mijn tekortkomingen die in mijn hoofd onoverkomelijk waren en die echt zo veel plek innamen in mijn systeem, zonder dat ik het zelf besefte. Want had je mij een jaar geleden gevraagd van wat denkt je van jezelf, dan had ik niet eens beseft dat die dingen zich afspeelden, omdat dat op zo'n subtiel en dieper liggend niveau is, dat je dat eigenlijk enkel en alleen kunt zien wanneer dat je die eerste lagen begint zo te dissolven, weg laat smelten. Oké, dus les 1 was het belang van gemeenschap en diepere connecties. 2, veiligheid is de basis van een vol en warm leven dicht bij onszelf. En nog 1 ding daarbij ook, dat dan ook weer terug gaat op de eerste les, is dat als we ons veilig voelen, is het veel gemakkelijker om vanuit het hart te gaan verbinden met anderen en dat we dat volle en warm leven kunnen creëren met de relaties in ons leven. En dat die heel voedend aanvoelen. Dezelfde relaties die misschien een jaar geleden niet voedend aanvoelden, of dat we niet eens de liefde eruit konden halen die er eigenlijk al was, maar dat was gewoon een blokkade en een beschermingslaag tegen het ontvangen en aannemen van die liefde, dat die nu is weggesmolten en dat we daar eindelijk toegang toe hebben. Dus dat hoeft niet per se dat we daardoor ineens al die relaties moeten veranderen, maar meestal is dat er al en is het gewoon een kwestie van het te zien en het toe te laten. Oké, derde les. Ik ben volledig verantwoordelijk voor mijn leven en hoe dat zich uitspeelt op alle vlakken. Ik creëer mijn eigen realiteit. Ik creëer mijn eigen realiteit. Dat is een heel groot besef geweest. Dit jaar vooral ook, ik wil niet in herhaling vallen, ik weet dat ik in herhaling val, maar ook in Bali, door aan zoveel andere mensen blootgesteld te zijn die in andere werelden leven. Niet alleen in andere werelddelen, in andere plekken op de wereld. Oh, ik moet 2 seconden een bericht beantwoorden. Sorry. Dat is even mega random. Even naar mijn papa. Oké, sorry. Dus ook niet alleen aan mensen aan de andere kant van de wereld. Oh my god, sorry, ik kan afvinden waar. Dus dat ik blootgesteld ben aan mensen met een compleet andere ervaring en kijk op de wereld. En veel meer, zo, veel expansiever, veel groter, veel veel warmer, veel voller dan wat we hier gewend zijn in België. En niet dat ik dat wil veralgemenen. Want ik weet 100% zeker dat... Weet je, dat is eigenlijk gewoon een veralgemening van mijn ervaring hier in België. Dus dat toont weer dat dit mijn ervaring is, mijn realiteit is hier thuis in België. Of toch was. Nu is dat heel hard aan het veranderen. En ik besef ook bijvoorbeeld dat mijn verlangen om altijd naar de andere kant van de wereld te gaan... echt een manier was om mij veilig te voelen en te beschermen. Tegen situaties waar ik het gevoel van had dat ik geen controle of geen volmacht... Oeh, wacht even. Heeft hij gebeld? En zit bureau in auto 2 denk ik... Oh my god! Oké, dus. Even sidetrack. Ik zocht een bureau. Ik zocht een bureau voor in mijn living om mijn werk aan te doen. Want ik zit altijd aan mijn eettafel. En ik besefte van, oké, als ik dit serieus wil nemen, dan moet ik een bureau hebben. Want wie heeft er nu geen bureau? Anyways, ik wou gewoon een bureau. En ik had op Pinterest heel toffe zo... een heel mooi bord gemaakt met allemaal toffe zo, inspiratie. Anyways, en dan was hij aan mijn papa aan het vertellen. En hij zei van, ah, maar we hebben de oude bureau van mijn bompa. Die, ik weet niet, 8 jaar geleden, denk ik, is overleden. En Alzheimer, die stond bij mijn onkel. En hij had een foto ervan gestuurd. En eigenlijk is dat gewoon perfect. Dus nu ga ik, en ze komen die straks binnen 3 kwartier brengen. Dus ik hoop dat ik dan al klaar ben met mijn aflevering. Maar dus ze komen die bureau brengen met de bureaustoel. En dan ga ik gewoon aan het bureau van mijn bompa zitten. Die vroeger altijd in de living stond bij hen. Bij mijn oma en bompa. Waar hij altijd zijn kruiswoord... puzzels aan het maken was en waar dat als we verstoppertjes speelden, dat wij zo ons onder het bureau verstopten. En nu is heel veel nostalgie, heel veel herinneringen aangelinkt. En als kreeft is dat mijn. Is dat iets wat ik heel belangrijk vind. Dus ik ben heel, heel blij. En dan heb ik zin om daar alles op te installeren en mijn boekjes en post-its en een kalender. Een kalender, een bureaulamp. Oké, laten we even teruggaan naar waar ik was. Dus. Ja, dus dat ik eigenlijk werd blootgesteld aan een heel andere realiteit dan wat ik gewend was. En dat is zo'n moment... Kent je die momenten dat je zo vast zit in je eigen manier van denken en dan zegt iemand ineens iets en dan beseft je van... Ah, wacht, zo kan het ook? Dus mijn manier van denken is niet waarheid. Dat is gewoon conditionering. Dat is hoe dat het is, mij is aangeleerd dat ik moest denken over situaties. En het is zo bevrijdend om te beseffen dat ik letterlijk volledig kies hoe dat mijn realiteit zich uitspeelt. Natuurlijk kun je verleden niet veranderen. Hoewel dat je daar ook een beetje kunt veranderen in hoe dat je daarnaar kijkt en hoe dat je daarover voelt. Maar het is vooral zo het gevoel van, oké, wat het ook is dat ik wil hebben in dit leven, wat het ook is dat ik wil voelen, dat ik wil ervaren, dat ik wil zijn, alles is mogelijk en niks is te groot. Letterlijk alles is mogelijk in dit leven. Voor iedereen van ons. Er zijn geen uitzonderingen. En de reden waarom ik daar vroeger moeite mee had om dat te geloven, was omdat ik die bepaalde overtuigingen had over wie ik was. En wat dat mij beperkte, wie dat ik niet was, wat dat ik wel kon, wat ik niet kon, wat dat mogelijk was voor iemand zoals mij, en wat dat niet mogelijk was, wat dat goed was, wat dat slecht was, wat dat... tegen de verwachtingen inging, wat dat mij wel of geen liefde zou geven. En dat ik nu besef van, wow, maar dat zijn allemaal mega blokkades. En dingen die mij super hard tegenhouden om het leven te creëren dat ik wil. En dat is echt het voorbij. Het grootste deel van mijn groei en transformatie is gekomen uit het dat besef van, oké. Ik kies alles. Ik kies letterlijk alles. En het enige wat ik moet doen is... Dat is zoals een radio. Dat je zo draait. En dat er zo verschillende... Ja, ik ken de juiste terminologie niet. Maar dat je zo afstemt op een bepaalde golflengte. Dat is letterlijk wat het betekent om je realiteit te kiezen. Je kiest je realiteit door te kiezen welke dingen je je aan blootstelt. Welke mensen, welke stemmen, welke boeken, welke... series, welke programma's, welke woorden, welke plekken. Letterlijk. En daardoor heb ik ook bijvoorbeeld, ik ben super specifiek in welke informatie ik in mijn veld klinkt raar, maar... Anyways, de informatie die ik toelaat in mijn leven. En vooral ook twee mensen die een hele grote rol hebben ingespeeld voor mij is ten eerste, zoals altijd, Jazz. De founder van Era Society. Ik ben ook lid van haar Tea House, dat een enorme ondersteuning is geweest in het rebranden van Yoga Lab naar The Way Home. En ook voor mijn toekomstige visie en wat ik ga uitbouwen de komende maanden. En jaren en decennia. Want het is een lange termijn visie. Het is een visie met een legacy. En P the Fairy. Dus P-E-A the Fairy van de Fee. Kan haar opzoeken op Instagram. Ik denk dat ze ook... ze heeft ook een nieuwsbrief, want ik zit nu niet op Instagram. Dus ik ontvang haar wekelijkse update van wat ze heeft gepost op Instagram via een nieuwsbrief. En ze heeft ook een website met dan... Ze heeft ook verschillende dingen die ze gratis aanbiedt over reality creation. Dus dat is haar specialiteit van hoe kunnen we onze desire... How to create your desired reality. Dat is meestal hoe ze het verwoord. En heel veel van de dingen die... Heel veel van de dingen die ik ook deel vandaag komen voort uit haar lessen. En de manier waarop ik 2024 ook tegemoet ga, of de dingen, hoe dat ik het aanpak, of mijn aanpak in het belichamen van verschillende dingen, is ook heel erg beïnvloed door haar werk. Dus wil ik gewoon even een shout-out geven. Zeker een mega aanrader. Dus ik creëer volledig mijn eigen realiteit. En mijn interne of mijn externe wereld is een reflectie van mijn interne wereld. En het besef ook dat niks van buitenaf eigenlijk kan bepalen hoe ik me voel. Enkel als ik dat toelaat. En als de dingen mij toch nog triggeren, of als de dingen toch nog een impact hebben op mij, wat dat onvoorkomelijk... Allee, dat gebeurt gewoon, want dat is gewoon het leven. We zijn menselijk. Dan is dat voor mij meestal zo een cue van, oké, hier zit nog iets wat we dieper kunnen gaan onderzoeken en verkennen. En een dieper begrip krijgen van onszelf, van de ander, van de wereld. Meestal met de intentie om dichter bij mezelf of bij de ander te komen. En daarbij komt dan het stappen uit de slachtofferrol kijken. En dat is een van de moeilijkste dingen ooit om te doen. Een van mijn jinkies gaat daarover, denk ik. Of is er een andere jinkie? Ja, ik heb de laatste tijd zo, lees ik zo'n random jinkie s'avonds, zien op welke pagina ik aankom. Het is trouwens zo mooi weer. Het is echt zalig. Ja, het is koud. Ik heb daar net gewandeld een half uur, maar het is zo zonnig en dat maakt me blij. Maar dus ja, het besef van oké, het weer kan eigenlijk niet echt een oorzaak zijn van mijn geluk, of idealiter is dat niet. Maar ja, dat is dus wel. Want ik ben heel blij omdat het zonnig is. Dus ja, het stappen uit die slachtofferrol en verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen voor elke emotie, voor elke gedachte, voor elke handeling, voor elke interactie. En beseffen van de enige persoon die hier iets aan kan veranderen, of de enige persoon die iets kan... kan veranderen, kan bepalen, ben ik. Als ik me meer ondersteund wil voelen, als ik me meer verbonden wil voelen met anderen, dan ligt dat aan mij, dan is de verantwoordelijkheid bij mij om die verbinding aan te gaan. Als ik meer voldoening wil halen uit mijn werk, als ik meer mijn creatieve expressie wil uiten via mijn werk, dan is de enige persoon die dat kan doen ik. Niemand anders kan tegen mij zeggen, Laura, het is oké, het is veilig, je mag dat doen. Want dat is meestal wat we nodig hebben, of wat we denken, of waar we op wachten, totdat iemand zegt van, het is oké. Je mag dat doen. Ik doe dat, dus dat is oké voor u om dat te doen. En dat is iets wat ik zo vaak doe. Dat als ik iets wil doen en ik voel mij dat is iets anders of dat is iets nieuw of iets ongemakkelijk, dat ik eerst kijk, hoe heeft iemand anders dat aangepakt? En heeft hij het aangepakt zoals ik het zou willen aanpakken? Zo ja, oké, dan is het veilig voor mij om dat ook te doen. En ik snap dat, want dat is letterlijk hoe wij zijn gewired om te checken van, gaat me dit in een moeilijke positie brengen, of gaat dit mijn veiligheid in gevaar brengen, wat dat dus het worst case scenario is voor een mens, of voor een human being, of voor een levend wezen in het algemeen. Maar tegelijk is dat zo ingebakken in ons om vooruit te willen gaan en om te willen innoveren. En dat is zo letterlijk hoe dat we hier zijn. Onlangs dacht hij daarover na, van de eerste mensen die een vliegtuig hebben genomen, hoe gek moet dat zijn geweest? Zo eng. Want je weet niet eens of dat gaat lukken. Natuurlijk, ik weet niks over vliegtuigen, dus ik weet niet hoe dat is gebeurd, maar ik weet niks, stond er even bij stil en was even mindblown. Oké, ik had hier ook nog opgeschreven, mijn potentieel is eindeloos. Mijn potentieel is eindeloos. Mijn potentieel is eindeloos. Jouw potentieel is eindeloos. Er is geen beperking in ons mogelijkheden. Nul. De enige beperkingen die wij opleggen, zijn opgelegd door onszelf. En meestal komen die voort uit wat er is geïnternaliseerd uit onze omgeving. Wat de andere mensen zichzelf hebben opgelegd, dus ook aan anderen opleggen. Want het is heel confronterend om iemand anders de beperkingen die wij hebben opgelegd aan onszelf en de ander te zien doorbreken en overschrijden. Oké, dit heb ik eigenlijk al gezegd. Maar de laatste les was moeilijke beslissingen maken of ongemakkelijke gesprekken hebben is de grootste katalysator voor groei. Dus ja, daar moet ik misschien niet te veel op ingaan, omdat ik het al heb gezegd, maar dat mijn groei van de voorbije jaren is voortgekomen uit heel moeilijke beslissingen nemen voor mezelf, bepaalde relaties veranderen of beëindigen, bepaalde gesprekken aangaan, kiezen voor het moeilijke pad in plaats van voor het gemakkelijke, kiezen voor de yoga in plaats van voor iets gemakkelijker en dan gewoon mij een vast loon geeft en een vaste job en verwachtingen en taken in plaats van deze wazigheid en open space die ik dan maar moet invullen en volledig verantwoordelijkheid voor neem om dat te moeten doen of om dat te kunnen doen. En dat is niet gemakkelijk. Dat is heel fijn en ik ben daar heel dankbaar voor. Dat is niet gemakkelijk, maar dat toont voor mij ook dat het moeilijke vaak, het kiezen voor het moeilijke, want dat misschien wel de juiste aanvoelt, maar dat er veel weerstand aan verbonden is, is meestal de juiste beslissing. Anyways, ons gevoel zal het wel aangeven. Oké, dus dat waren de belangrijkste lessen uit 2023. Ik hoop dat dat een beetje een mooi samenhangend geheel was. En zo niet, dan is dat ook oké. En dan mijn intenties voor 2024. Dus straks kan het zijn dat er iemand aanbelt, dus dan moet ik even op pauze zetten. Even checken. Sorry, even mijn bericht checken. Ja, niks is perfect. En dat is oké. Dit is de realiteit. Oké. Intenties voor 2024. Nu even een slokje thee. Op mijn yogi tea staat unfold your own myth. Oké. Moet ik even laten binnenkomen. Oké. 7 minuten. Oké, ik heb nog 7 minuten om te praten en dan moet ik even pauze nemen. Oké, de intentie voor 2024. Als je er bent, want nee. Vooral, wat heb ik opgeschreven? Vooral een focus op het belichamen van bepaalde kwaliteiten of ervaringen. In plaats van iets buiten mij op te leggen dat ik moet bereiken. De vraag is, welke delen van mij willen meer ruimte innemen? Wat wil ik meer ervaren? En dat is ook heel erg gebaseerd op het werk van Pi, die zegt dat we dus alle versies van ons zitten al in ons. En het is gewoon een kwestie van die meer, de volgende versie die zich wilt uiten, dat we die ruimte, de ruimte geven om die plaats in te laten nemen. Ik heb het jaar een naam gegeven. Dus 2024 zat ik op mijn vision board dat in de badkamer hangt en dat niet zo'n slim idee was, want de foto's zijn al aan het loskomen van de lijm door het vocht, dus ik moet een andere plek vinden. Maar dat was gewoon zo ideaal in mijn hoofd, omdat ik elke ochtend en elke avond daar sta om mijn tanden te poetsen en mijn gua sha te doen en om mijn haar te kammen en mijn olie op te doen. Dus ik sta daar gewoon vaak gewoon zo niks te doen. Dus dat lijkt me eigenlijk ideaal. Maar oké, we zullen zien. Misschien moet ik het gewoon plastificeren. Oké, het jaar 2024 is het jaar van de relaxed and supported creative. Relaxed and supported creative. Dus dat is iets waar ik het denk ik al over heb gehad in andere podcast, als ik me niet vergis. Het kan zijn dat ik dat in mijn hoofd heb, maar dat dat niet echt zo is. Maar dus dat ik vooral wil focussen op mijn creativiteit. En creativiteit kan in een heel praktische vorm, in de vorm van in schilderen en tekenen en pottenbakken en dansen. Maar dat kan ook gewoon een constante stroom van energie zijn, zoals het werk dat ik vandaag doe. Het voorbereiden van de podcast. Ik heb ook die andere podcast waar ik het in het begin over had, die ik wil voorbereiden. Dat is ook gewoon het aanzetten van een bepaalde knop, zodat een bepaalde energie kan stromen. En dat er eigenlijk een co-creatie is tussen mij en die creatieve energie die van bovenaf komt. En ik ben daarmee heel hard in aan het verdiepen. Ik had op Instagram denk ik ook een van de boeken geplaatst die ik nu aan het lezen ben daarover. Het is bijna uit. Wacht, het ligt hier. The Creative Act, A Way of Being van Rick Rubin. En dat is heel populair momenteel. Ik heb het al op heel veel plekken gezien. En ik ben ook The Artist's Way van Julia Cameron aan het lezen. En zij is de uitvindster van The Morning Pages en The Artist's Date. Denk je dat dat zo noemt? Of ik heb het Nederlandse boek uit de Bib geleend, Het Kunstenaarsafspraakje. Maar dat klinkt een beetje raar. Maar ik denk dat ik het online ga moeten bestellen, want het is een 12-weken-plan. En ja, de Bib, ik kan het denk ik wel één keer verlengen, maar ja, ik zit nu altijd aan week 1. Dus dat is iets wat ik nu al aan het introduceren ben in mijn leven. Ik doe elke ochtend mijn morning pages. Het eerste wat ik opsta nadat ik Toulouse eten heb gegeven en mijn lenzen heb aangedaan, is in de zetel gaan zitten en mijn morning pages schrijven. En dat is gewoon eigenlijk het idee van 3 pagina's vol te schrijven zonder daarover na te denken. En dat is eigenlijk een manier om niet alleen je hoofd leeg te maken van alles wat er zich 's nachts heeft afgespeeld en alle dromen en alle verwerking die zich heeft plaatsgevonden, maar ook om die connectie met die creatieve energie meteen vast te stellen vanaf 's ochtends. Zodat we eigenlijk een ankerpunt hebben om telkens naar terug te komen. En dat die energie gewoon aan wordt gezet en dat we daar de hele dag toegang toe hebben. Dus dat doe ik nu al een week en ik vind het eigenlijk heel, heel leuk. En ik vind het vooral leuk om dan mijn dromen en zo ook op te kunnen schrijven, want dat is iets waar ik heel graag over nadenk. Over mijn dromen. En mijn dromen hebben echt de laatste maanden zoveel inzichten gegeven, want ik zoek dat dan altijd op wat die betekenen door Jungiaanse droomanalyse van Carl Jung en droomanalyse. En vooral, want soms kunnen we onze dromen zo interpreteren als dat dat iets met die persoon die in de droom voorkomt te maken heeft. En soms is dat ook zo, maar volgens Carl Jung, is dat vooral werken we archetypisch en is het vooral verschillende stukken van onze psyche die dan in conversatie gaan met elkaar. Dus dat er bijvoorbeeld, oh, wat ik gedroomd. Oh my god, dat was een heel traumatische droom. Maar ik had een droom dat, wat was het weer? Ik ben het vergeten. Maar iets met dat iedereen boos was op mij. En ik wist niet wat ik had gedaan. En iedereen was boos. En niemand wou met mij praten. En dan werd ik letterlijk wenend wakker. En dan dacht ik zo, oké, er is dus een stuk van mij dat schrik heeft dat mensen boos gaan zijn op haar. En dat is iets wat dat echt in mij speelt. Van dat ik heel vaak denk, als er een bericht binnenkrijg, dat mijn instant reactie zo is dat er iets mis is. Of dat ik iets fout heb gedaan. Dus dat is nog altijd een patroon van vroeger dat ik moet doorbreken. Of dat ik rustig aan het doorbreken ben. Maar anyways, dus dromen zijn echt een bron van inzicht in onze psyche. Ook iets waar ik in Women Who Run With The Wolves veel over heb gelezen. Ook echt een aanrader. Maar ik ga binnenkort een Substack nieuwsbrief uitsturen met alle beste dingen van 2023. Mijn boeken, mijn healing tools, kruiden, al die dingen. Dus daar gaat dat ook in komen. Anyways, dus het jaar van de Relaxed and Supported Creative. Iets wat ik daarnet al zei, maar is dus om die relaxed te belichamen, is het vooral belangrijk voor mij om de capaciteit van mijn zenuwstelsel verder te blijven vergroten, zodat ik een sterk gevoel van veiligheid heb in mezelf, in mijn relaties, in mijn werk. En dat ik dat gevoel van veiligheid als een sterke basis kan hebben om dan verder mijn realiteit te blijven fine-tunen. En dat is iets wat er kwam ook uit, of dat die verwoording kwam ook uit een van mijn readings, van die tarotlezing. Dat zij zo het had over, oké, vooral dat was voor mijn boogschutter-reading, denk ik. Van oké, de voorbije jaren is er heel veel geheeld. Sorry, ik ben net met mijn hand tegen de microfoon gekomen, dus ik hoop dat je niet te veel lawaai maakte. Is er heel veel geheeld? Is er een heel intens helingsproces? En nu is het echt een kwestie van beginnen fine-tunen. Echt van, welke energie exact laat ik toe in mijn leven? Wat wil ik exact creëren? En niet meer zo random en in zo'n vaag idee van wat het is, maar echt heel specifiek gaan beginnen werken. Van dit zijn mijn practices, dit is hoe ik mijn energie besteed, dit is hoe ik mijn tijd investeer. Heel, heel specifiek te werk beginnen gaan. En dat, staat misschien, dat lijkt misschien paradoxaal met het idee van relaxed, maar eigenlijk komt dat samen. Want van het moment dat ik meer gewoon weet en beslis van hier wil ik mijn energie in steken en hier niet, of dit vind ik belangrijk en dit vind ik minder belangrijk, dan wordt er gewoon veel meer ruimte gecreëerd om alles op mijn eigen tempo te doen, wat er voor mij superbelangrijk is. En iets wat aan mij is opgevallen is dat ik in vanaf maart of van mei tot en met, ik denk, augustus, dat ik zo super zen was en kalm was en super één met mezelf en dat ik echt super hard mijn jinky, mijn 52e jinky aan het belichamen was van de Stilling the Wave? Still Mountain? Anyways, de city van de 52e jinky is stillness. Dus dat gaat allemaal over het overstijgen van de frequency of stress. En dat heb ik kunnen doen. En dan ben ik daar terug ingezakt, wat dat heel normaal is. En dat is helemaal oké. En dat is gewoon het proces. En dat is helemaal, dat is echt niet erg. Maar terug, ik weet dat ik daar toegang tot heb. Tot dat gevoel van zo ondersteuning en ontspanning en zachtheid. Dat dat er is. En ik krijg daar af en toe nog eens toegang toe wanneer ik lesgeef. En gewoon in het algemeen. Maar op dit moment voel ik dat er zoveel zich afspeelt in mijn onderbewustzijn, dat het heel moeilijk is om die echte ontspanning te vinden. En dat is oké weer. Ik moet dat niet forceren of ik moet dat niet overhaasten. Er is ook een reden waarom dat nu even moeilijker is. Maar proberen dus de capaciteit van mijn zenuwstelsel zo te vergroten, dat gewoon meer, dat het toegankelijker is. Dat gevoel van zo ontspannen, schouders zijn zwaar, spieren zijn zacht, zo niet mij moet verzetten tegen iets, of want dat soort gevoel dat ik nu heb, die spanning die ik voel in mijn lichaam, is zo vooral van, ik moet tegen iets vechten. Ik moet weglopen van iets, ik moet tegen iets vechten. Ik moet constant mijn eigen grenzen bewaken en mezelf beschermen. En dat is gewoon heel vermoeiend. En dan het gevoel van de supported creative, dus dat ik mij ondersteund voel en dat ik mezelf wil voeden op een heel diep niveau. En voeden kan door letterlijk voeding. Dat is iets waar ik nu ook mee bezig ben. Van hoe kan ik mezelf het best voeden om optimaal te functioneren? Ik ben nu in een boek van een vriendin van mij aan het lezen. Ik ben aan je deur. Oké, ik ga even pauze zetten en dan praat ik straks verder. Oké, ik ben er terug. Waar was ik? Dus dat gevoel van voeding, mij ondersteund voelen, diep gevoed voelen, door mezelf, door mijn omgeving, mijn relaties, mijn werk, mijn gedachten. Heel belangrijk, mijn gedachten. Want ik heb dat altijd zo wel, ik denk dat we dat allemaal wel vaak hebben gehoord, van dat je heel voorzichtig moet zijn met wat je denkt, omdat dat je realiteit bepaalt. En dat is ook zo, maar je kunt, ik denk, oh, ik geloof gewoon dat je die gedachten niet kunt veranderen wanneer dat er dat gevoel van onveiligheid is. En dat we ons echt gevoed moeten voelen op alle vlakken. En ik weet terug waar ik het over had. Ik was bezig over dat glucoseboek. Dus ik ben een glucoseboek aan het lezen over zo je bloed, je suikerspiegel. En nu probeer ik daar echt rekening mee te houden. En dan ook bijvoorbeeld iets wat ik langer doe, proberen te eten naar mijn hormonen, naar mijn cyclus. Ik ben ook al sinds november of zo terug goed aan het sporten. Ook dat was voor mij op dat moment een grote uitlaatklep voor alle frustraties en angsten en woede die opgestapeld zit in mijn systeem, maar die ik nooit echt heb kunnen toelaten. Maar nu dat ik me veilig genoeg voel, komt die heel hard naar boven. Dus er zit enorm veel frustratie in mijn systeem. En ik merk bijvoorbeeld, nu ben ik al een paar keer gaan cyclen en ik merk dat dat echt heel hard helpt om me zo mijn hoofd leeg te maken en gewoon zo alles eruit te fietsen. En ook in de fitness, gewicht heffen en zo weerstandstraining, om echt zo door aan die gewichten, dat geeft dan zo hetzelfde effect alsof dat je iemand van je afduwt of van je afvecht. En dat is zo rustgevend. En dat geeft zo, dat is zo'n relief van de energie die in het verleden misschien nooit echt uitgedrukt kon worden, kan nu via mijn sport zich uitdrukken en heeft zo'n uitweg. Maar dus mij ondersteund voelen is superbelangrijk. En de eerste manier om dat te doen is door mezelf, door ook zorgen dat ik gewoon voor mezelf zorg. Alsof dat ik een ouder ben die voor een kind zorgt. En dat ik zorg dat ik genoeg slaap, dat ik genoeg eet, dat ik genoeg drink, dat ik genoeg beweeg, dat ik genoeg buiten kom, dat ik genoeg contact zoek met anderen, dat ik zacht ben voor mezelf en begrip heb voor mezelf. En dat ik luister naar mijn noden en daar ook daaraan voldoe. En dat eigenlijk gewoon de basis is van alles, zoals ik daarnet al zei, met een gevoel van veiligheid. En dan het laatste natuurlijk gaat het over die creatieve expressie. Maar daar had ik het al een beetje over gehad van hoe dat ik die in dat ik die zo wat meer dat ik zo, zoals in de Woman Who Run With The Fools, het ligt hier bij mij op een stapel van veel te veel boeken. Zij noemt, dat is het hoofdstuk Clear Water, Nourishing the Creative Life. En dan gaat het zo over hoe dat we de rivier, en de rivier is dan de creativiteit, hoe dat we die proper kunnen maken. Nu dat ik het hier toch heb, kan ik dat misschien ook. En dan staat er in het andere hoofdstuk een andere podcast waar ik het, die ik binnenkort wil maken, over intentional solitude. Daar kom ik nu toevallig op. Maar Creating one thing at a certain point in the river feeds those who come to the river, feeds creatures far downstream, yet others in the deep. Creativity is not a solitary movement. That is its power. Whatever is touched by it, whoever hears it, sees it, senses it, knows it, is fed. That is why beholding someone else's creative work, image, idea fills us up, inspires us to our own creative work. A single creative act has the potential to feed a continent. One creative act can cause a torrent to break through stone. For this reason, a woman's creative ability is her most valuable asset, for it gives outwardly and it feeds her inwardly at every level, psychic, spiritual, mental, emotive, and economic. Ideally, this creative river has no dams on it, no diversions, and especially no misuse. Wild Woman's River nurtures and grows us into beings that are like her, life givers. En dan heb je hier zo alle manieren om de river proper te krijgen, als ik het vind. Ja, dat anders is voor een andere aflevering. Ik wil sowieso eentje doen over creativiteit in het algemeen. En dan bespreking van al mijn boeken. Ah, hier. Taking back the river. De eerste stap. Receive nurturance to begin the cleanup of the river. Troublesome contaminants in the river are obvious when a woman turns away sincere compliments about her creative life. There may be only a little pollution, as in the offhanded, oh, how nice you are to give such a compliment. Or there may be massive trouble on the river. Oh, this old thing, or you must be out of your mind. Negative complexes are particularly attracted to the juiciest ideas, the most revolutionary and wonderful ideas, and the most rampant forms of creativity. Dit is waar ik het in de volgende aflevering over wil hebben, over de inner critic. En zij noemt dat dan de... Hoe noemde zij dat? The natural predator, daar heeft zij het vaak over. Dan de tweede stap is... To respond, this is how to clear the river. Wolves lead immensely creative lives. They make dozens of choices every day, decide this way or that, estimate how far, concentrate on their prey, calculate the chances, seize opportunity, react powerfully to accomplish their goals. To create, one must be able to respond. Creativity is the ability to respond to all that goes on around us, to choose from the hundreds of possibilities in thought, feeling, action, and reaction that arise within us, and to put these together in a unique response, expression, or message that carries moment, passion, and meaning. The derde stap, be wild. If we want to allow it its freedom, we have to allow our ideational lives to be let loose, to stream, letting anything come up, initially censoring nothing. This is creative life. And then stop 4, begin. This is how to clear the polluted river. If you're scared to fail, I say begin already. Fail if you must. Pick yourself up again. Start again. If you fail again, you fail. So what? Begin again. It is not the failure that holds us back, but the reluctance to begin over again that causes us to stagnate. Let your fear leap out and bite you so you can get it over with and go on. You will get over it. The fear will pass. Stap 5. Waarom ben ik dat helemaal aan het beschrijven? Sorry, ik ben hier even in balans. Maar nee, ik vind het interessant. Stap 5. Protect your time. This is how to banish pollutants. The well-developed animus has excellent boundaries. Dus dat is zo Jungiaanse terminologie, denk ik. Animus en anima. Animus is dan het mannelijke en anima het vrouwelijke deel van de psyche. Dan stap 6, stay with it. If necessary, by tying ourselves to the mast, the chair, the desk, the tree, the cactus, wherever we create, it is essential, even though often painful, to put in the necessary time to not skirt the difficult tasks inherent in striving for mastery. A true creative life burns in more way than one. Stap 7, protect your creative life. Practice your work every day. Then let no thought, no man, no woman, no mate, no friend, no religion, no job, and no crabbed voice force you into a famine. Stap 8, craft your real work. Build that hut of warmth and knowing. Stap 9, lay out nourishment for the creative life. Although many things are good and nutritious for the soul, most fall into wild woman's 4 basic food groups. Time, belonging, passion, and sovereignty. Stock up, these keep the river clean. When the river is cleansed again, it is free to flow. A woman's creative output increases and thereafter continues in natural cycles of increase and decrease and increase again. Ik heb het boek nog maar net voor een tweede keer gelezen. En ik wil al opnieuw beginnen. Dit boek is echt goud. Een bron van wijsheid en warmte en ondersteuning en inzicht en begrip en zelfreflectie. En ja, anyways. Dus dat is mijn plan. Dat is dus mijn plan om de rivier proper te houden. Mijn creativiteit. Tijd, mijn creatief leven op als een van mijn prioriteiten te zien. Daarom krijg ik nu ook zet ik mijn bureau hier ook vandaag. En ga ik gewoon schrijven, opnemen, uitwerken, creëren. Het komt allemaal goed. Oké, dan het laatste wat ik hier had geschreven is... Of nee, dat is het voorlaatste. Hoe ondersteun ik dat? Dus zorg ik dat die dingen... Dat ik die versie van mezelf kan belichamen? Het eerste wat ik had opgeschreven is discipline als voeding. Dus als we het dan over hebben over die voeding, is discipline ook iets wat Clarissa, de schrijfster van... Women with the Wolves, het ook even over had van... Onszelf forceren om het werk te doen. En ik weet dat ik in het verleden heel vaak het heb gehad ook over het belang van ongestructureerde tijd en ruimte om gewoon te voelen en te zijn. En dat is super, super belangrijk. En dus ik ben van één uiterste naar een ander uiterste gegaan vorig jaar. En dat is super waardevol geweest, die periode. En nu begin ik mijn weg terug te vinden naar het midden. En te kijken van, dat is iets waar ik denk ik in een andere aflevering het ook over had, van oké, hoe kan ik structuur creëren in mijn leven om mezelf te ondersteunen, om de beste versie van mezelf naar boven te laten komen. Om toegang te krijgen tot mijn potentieel. En... Dat wil ik doen aan de hand van mijn dagelijkse routine. En zorgen dat ik die dagelijkse routine afstem op de noden van mijn lichaam. En dat ik niet gewoon een of andere random routine, iets wat ik in het verleden zo vaak heb gedaan, een random routine zie en kopieer. Iemand die zegt van, dit doe dit en word succesvol. Volg deze stappen en word succesvol. Nee, zo werkt het niet. Dat is ook totaal niet mijn intentie van te delen wat ik deel. Het zal denk ik 30 of zo zijn, maar België. Kan je het dan bord op doen binnen 3? Oh yes! Oh my god, mijn bureau is er binnen 30 minuten. Oké, ik krijg hier live reporting. Ja, natuurlijk. Spannend. Oké. Waar als ik... Ja, dus dat is ook niet mijn intentie van wat ik hier doe, is... Dit is hoe het is en dit zijn mijn stappen en volg deze. Nee, totaal niet. Dit is eerder delen vanuit mijn ervaring. En wetende dat het horen van andere mensen hun ervaring heel veel, tot heel veel inzichten voor jezelf kan leiden. Of dat dat een soort van spiegel kan zijn. Gewoon tonen van, ah ja, dit kan of dit is oké. Of ah, ik herken mezelf daarin en ik... Ik heb mezelf daar altijd zo over geoordeeld, maar als zij misschien zegt dat dat oké is, dan is dat misschien ook oké voor mij. En zo, dat is eerder zo de intentie achter wat ik doe. En vooral ook de intentie van gewoon te delen vanuit mijn hart. En omdat ik dit graag doe. Omdat dit mij een goed gevoel geeft om hier te zitten en te praten tegen een microfoon, tegen mezelf. Iets wat ook in mijn readings, in mijn tarot readings naar boven kwam, was spirituele discipline. Dat ze zei voor boogschutter dat dat super belangrijk is de komende maanden. Is die discipline in het algemeen voor het lichaam, zei ze. Dus echt fysiek zorgen dat je lichaam in tip-top shape is. En dat... Want dat is zo'n ding, hè. Kijk, hoe mijn insteek nu in mijn gezondheid is... Oké, okay, ik wil niet dat mijn lichaam mij tegenhoudt in mijn expressie. Dus dat een ongezond lichaam, doordat ik niet voor mezelf zorg, dat ik niet genoeg slaap, dat ik niet genoeg eet, dat ik niet genoeg beweeg, dat ik niet, voor mijn, dat ik niet mijn spieren ontwikkel, dat ik niet mijn hart gezond hou, dat zijn dingen die mij tegenhouden om te kunnen creëren en om in de beste staat te zijn om te kunnen creëren. En een soort, dat is dan zo weer dat beeld van die rivier, om de rivier zo proper en helder en vlot mogelijk te laten stromen. En dan had ik gezegd, had ik opgeschreven werken in mijn onderbewustzijn. Vanuit die veiligheid. Onderzoeken welke gedachten, overtuigingen en patronen mij tegenhouden. Die delen van mezelf bekijken en verwelkomen. Telkens meer delen van mezelf gaan zich durven tonen, zodat ik ze kan verkennen en onderzoeken. Dit is het proces van het heel worden. Het helingsproces. Heel worden. Dat is, iets, dat is dus ook het thema van de volgende aflevering die ik wil opnemen. Die dan gaat over het onderbewustzijn en alle blokkades die daar zitten. En dat dat eigenlijk zo'n bron van... Dat is echt een bron waar dat we toegang toe krijgen eens dat we die veiligheid hebben vastgesteld. En dat is echt zo de bron voor alle transformatie, alle groei, alle heling... Alles wat zij ook maar willen bereiken in dit leven. En daar ga ik me dus voor de volgende aflevering in verdiepen. En dan, ja, dat is eigenlijk zo het belangrijkste. En dan had ik wat reflecties opgeschreven op voornemens en de energie van het nieuwe jaar. Omdat niet iedereen stelt bepaalde voornemens op of heeft hetzelfde idee als ik dat het nieuwe jaar een goede nieuwe start kan zijn. En dat is ook helemaal oké. Maar ik dacht... Stel, we zijn nu 10 januari. Eigenlijk is het nog altijd het begin van het jaar, ook al zijn we al 10 dagen verder. Hoe snel gaat de tijd? Nee, ik heb bewust controle over de tijd. Ja. Dus dat ook al dat dit een heel arbitrair moment is, deze nieuwe jaar, dat er ook wel zeker een vast waarde kan zitten in het omarmen van dit moment als een nieuw begin. Dus we kunnen op eender welk moment kiezen wanneer dat een nieuw begin is, maar het feit dat dit op collectief niveau geaccepteerd wordt als een nieuw begin, maakt het gemakkelijker. Want meestal is het moeilijke aan een nieuwe start of aan iets nieuws te willen beginnen, het feit dat onze omgeving die nieuwe keuze of nieuwe beslissing niet reflecteert. Maar... Met het nieuwe jaar is er veel minder weerstand in onze omgeving tegen verandering bij iedereen. En is het dus ook gewoon gemakkelijker om dat te beslissen. Vooral ook omdat we onszelf kunnen loskoppelen van wie we waren in 2023 op bepaalde vlakken. En vooral als we daar bewust stil bij staan. Dus we kunnen misschien dat je zelf al hebt gejournald, gereflecteerd over wat er in 2023 allemaal... belangrijk was voor jou en wat er specifiek voor jou speelde in het leven. En niet want dit waren dan mijn lessen, maar misschien dat iedereen die luistert hier zijn eigen unieke lessen uit 2023 heeft gehaald. En zijn er bepaalde patronen of tendensen of gewoontes die we gewoon geleidelijk aan willen loslaten. Zonder oordeel, zonder negativiteit, zonder dat dat slecht is of dat dat ons een slecht mens maakt dat we die gewoontes hebben, totaal niet. Maar is dat gewoon iets wat ons tegenhoudt om een bepaald gevoel te belichamen? Of is dat iets wat ons tegenhoudt om de versie van onszelf te zijn die we graag willen zijn? En kunnen we, is het gewoon een makkelijker punt nu om te beslissen van oké, dat stuk mag echt gewoon in 2023 blijven. En natuurlijk kunnen we dat niet gewoon zeggen en het is gedaan. Het is eerder een kwestie van hoe kan ik dat achter mij laten? En dan werken met de dingen die ik hier ook ga, enkele tips die ik hier ga delen. Alleen die misschien ondersteunend kunnen zijn. En wat ik ook had gezegd is dat in plaats van onszelf dingen op te leggen vanuit perfectionisme, of het idee, als ik dit heb of doe of bereik, dan is alles oké en dan zal ik gelukkig zijn. Eerder, dus vanuit zelfbestraffing, vanuit een deel van ons werken dat niet tevreden is met hoe de dingen nu zijn, eerder gaan kijken vanuit wat gaat er wel goed, welke delen van mezelf vind ik eigenlijk heel fijn en welke ervaringen wil ik meer hebben in mijn leven en hoe kan ik daarop focussen. Dus niet focussen op de dingen die per se slecht zijn of die mislopen of die we niet goed vinden aan onszelf, maar eerder onze focus vooral leggen op zoals ik eerder al zei, welke delen van ons willen meer ruimte innemen? Welke delen van mezelf, welke versies van mezelf heb ik dit jaar toegang tot gekregen? Via mijn helingsproces of eender welke manier, maakt niet uit hoe. En hoe kan ik dan hoe kan ik daarop focussen? Hoe kan ik meer ruimte maken voor die stukken? En het besef dat wat we willen bereiken of wat we willen hebben, wat we willen ervaren, al in ons zit. Het zit letterlijk al in ons, want de enige reden waarom dat we weten dat we dat willen, is omdat het een verlangen is. En een verlangen is een reflectie van een deel van ons dat er al in zit, maar gewoon meer plaats wilt innemen. Dus iets waar we op kunnen focussen om een beter idee te hebben van welke versie zal zijn, als we daar niet echt een idee van hebben van wat wil er nu eigenlijk meer plaats in nemen en wat wil ik nu eigenlijk meer ervaren, is kijken naar onze verlangens. Dus wat verlangen we te voelen van binnenuit? Welke verlangens komen organisch naar boven als we ons even helemaal loskoppelen van wat er van buitenaf wordt verwacht? Dus als we even gewoon loskoppelen, er zijn geen verplichtingen, geen verwachtingen rond beweging, rond voeding, rond werk, rond relaties. Er is niks van verwachting. Als we volledig in een vacuüm leven, wat dan nooit het geval is, maar gewoon even voor deze oefening, welke verlangens komen er naar boven? En dat zijn eigenlijk onze signposts. Dat zijn de dingen waar we ons op kunnen baseren om ons jaar richting te geven. Welke delen van ons willen meer ruimte innemen? Welke versie van ons wilt ervaren worden? Wilt aan het stuur zitten? Vanuit het idee dat elke versie al in ons zit en we die niet ergens buiten ons moeten gaan zoeken. En we werken dan heel geleidelijk aan, zodat we duurzaam kunnen werken. Hoe kunnen we dat gevoel in onszelf creëren zonder afhankelijk te moeten zijn van anderen? Dus bijvoorbeeld als je op zoek bent naar meer verbinding of authenticiteit of liefde, hoe kunnen we die liefde, dat gevoel van liefde, al in onszelf voelen? En omdat bijvoorbeeld elk gevoel is gewoon een frequency, dat is een spectrum dat er is en waar we toegang tot hebben en we moeten daar gewoon in tunen. Maar dat is iets wat ik heel hard voelde. Als ik overspoeld ben door liefde voor mezelf of voor de wereld, dan ben ik ineens overspoeld met liefde voor alles en iedereen. En als er frustratie is over één iets, dan voel ik me gefrustreerd over alles. Dus het is een kwestie van te beseffen dat we niet zomaar één specifiek gevoel voor één iets of één iemand kunnen voelen, maar dat dat een algemeen gevoel is dat in ons zit en waar dat we toegang tot hebben. En hetzelfde met authenticiteit. Hoe kunnen we authentiek zijn naar onszelf toe? En dan vanzelf, als we connectie maken met dat gevoel of die frequentie van authenticiteit, gaan we ons geleidelijk aan authentieker kunnen opstellen in ons werk, in onze relaties, in alles wat we doen eigenlijk. En vanuit die versie van ons, vanuit die versie die we aan het sturen willen laten, vanuit die versie die meer plaats wilt innemen, die gebaseerd is op bepaalde verlangens van ons, kunnen we beginnen reageren op de realiteit eerder dan we reageren op de realiteit vanuit onze oude versie. En dat is heel moeilijk. Of dat kan in het begin heel moeilijk ervaren worden om die neiging te weerstaan om te reageren op het verleden op dezelfde manier als die vorige... reageren op het heden op eenzelfde manier als die vorige versie van ons zou gereageerd hebben. En dan bevestigen we die oude realiteit of die oude versie van onszelf. Dus als je dit heel interessant vindt om je in te verdiepen, dan raad ik het zeker aan om Pea the Fairy haar werk op te zoeken. En als allerlaatste, los van het feit dat we het hier hebben over nieuwe intenties, een nieuw jaar, nieuwe versies van onszelf die meer plaats willen innemen, zitten we nog altijd midden van de winter. En zelfs niet eens aan het midden van de winter. De winter duurt nog meer dan 2 maanden. En dit is nog altijd een periode voor introspectie, voor rust, voor herstel. Oei, ik denk dat Toulouse. Ja, even de deur open doen voor Toulouse. Dus dat het heel belangrijk is dat ondanks al het werk dat we hier doen en al het werk dat ik aan het doen ben op dit moment, hoe overweldig het soms ook kan zijn, dat het heel belangrijk is om genoeg te rusten en ons genoeg op te laden, zodat we ons kunnen klaarmaken voor de energie van de lente en van de zomer. Want dat is nu eenmaal hoe dat werkt. Dat zijn de cyclussen waar dat we doorgaan op een jaarlijkse basis. En ja, dat is het zo. Vrij veel. Maar ik vond het heel leuk om hier even nog eens voor mezelf ook bij stil te staan. Omdat, ook al zijn dat dingen die ik al heb opgeschreven in mijn journal, waar ik al een vision board over heb gemaakt, waar ik al een heel, niet per se plan, maar toch zo een idee heb van hoe dat ik verder wil vooruitgaan. Is het belangrijk om mezelf daar altijd aan te herinneren en daar altijd naar terug te komen. En vooral ook was ik aan het beseffen, want ik was een van de podcasts of een van de Patreon berichten van Sai Swoon aan het beluisteren. En zij had het over het belang van dingen vast te leggen, gewoon voor in de toekomst, om dan terug te kunnen kijken. En dan dacht ik, eigenlijk is dat ook echt super leuk aan mijn podcast, dat ik binnen 10 jaar... of binnen 15 jaar, binnen 20 jaar of zelfs later kan teruggaan en dat ik gewoon een record heb van al deze afleveringen waarin dat ik dan reflecteer. En dat zijn dingen die we vergeten. En ik ben ook heel blij dat ik bijvoorbeeld vanaf, ik denk dat ik in 2019 of zo ben beginnen journalen, dus ik heb echt al een hele plank vol schriften vol. Maar dat is ook leuk soms om terug daarin te gaan kijken naar wat ik heb opgeschreven en wat dat er toen speelde. Sorry, ik heb even die. Ja, moest kijk je naar buiten, lieveke. Kom bij mami. Ja, gewoon ook omdat bijvoorbeeld nu als ik dan was aan het reflecteren over 2023 en zo even nadenken van ja, wat speelde er nu eigenlijk en wat is er eigenlijk bewogen en verschoven, dan hielp het echt om in mijn journals terug te gaan kijken en te zien wat ik had opgeschreven en vooral ook hoe dat bepaalde dingen die ik op dat moment verlangde, dat die nu geïntegreerd zijn. Of nu belichaamd zijn en hoe veel verder ik nu sta als een jaar geleden of zeker als een paar jaar geleden. En dat ik heel dankbaar ben voor het voorbije jaar. Hoe met alle moeilijke en mooie en geweldige momenten. Dat is denk ik wat het betekent om mens te zijn, om die golven mee te maken van heel hoge highs en low lows en zonder daar te veel belang aan te hechten dat het ene beter is dan het andere of dat we het ene liever willen dan het andere. Natuurlijk is het altijd leuk om die leuke momenten te hebben. Maar het is ook niet slecht om die moeilijke momenten te hebben. Het is niet Dat maakt me geen slecht persoon of zo. Dat maakt me geen... Dat maakt me enkel...
Wat is er te los?
Er is enkel meer diepgang en meer wijsheid. En ik ben nog maar 28 en ik zit nu maar in het begin van mijn Saturn Return. Dus ik kan echt al niet wachten wat dat de komende jaren en decennia gaan brengen. Want ik heb het gevoel dat er nog heel veel ongeraakt potentieel is. Ja, het komt goed. Het komt echt goed. ik hoop dat voor jullie 2023 ook een goed jaar was. Goed jaar in de zin van dat we erop kunnen terugkijken en kunnen reflecteren op alle manieren waarop we zijn gegroeid en geëvolueerd. Eerder dan te focussen op enkel de dingen die mis zijn gelopen. Want dat zal altijd gebeuren. En ik ben zeker en vast benieuwd ook naar de intenties voor 2024. Als die er zijn of voornemens, mag me altijd bereiken via mijn Instagram. Ik ben niet super vaak online op Instagram de laatste tijd. Omdat ik ook tijdens de kerstvakantie besefte hoeveel beter ik me voelde terwijl ik offline was. Omdat zeker met mijn prioriteit of mijn focus nu op die creativiteit en proberen daar meer ruimte voor te creëren op een dagelijkse basis, dat ik me niet te veel kan blootstellen aan de ideeën van anderen. En dat kan heel voedend zijn. Maar bijvoorbeeld, ik lees heel graag Isabel Allende, dus dan lees ik gewoon haar boeken opnieuw en opnieuw. Of ik had dan Letters to a Young Poet gekocht. Of ik ben heel geïnteresseerd in Frida Kahlo, dus ik wil daar een boek over uitlenen. En ik heb zo genoeg bronnen van inspiratie hier in mijn appartement in de vorm van boeken die niet mij doen twijfelen aan mijn ervaring of mijn standpunt. Dat was een klein niche, ik weet niet of je dat hoort. Super schattig. Maar terwijl als ik op Instagram zit, dan ga ik heel gemakkelijk beginnen twijfelen aan mezelf. En ik weet dat dat natuurlijk een reflectie is van mezelf en een projectie van mezelf. En dat is allemaal mijn verantwoordelijkheid, 100 miljoen %. Daar ben ik heel bewust van. Maar dus is het ook aan mij om daar te kiezen hoe ik daar best mee omga. En op dit moment is dat door gewoon even te focussen op mezelf en niet te veel afleiding te hebben of niet te veel noise of zo. Hoe noem je dat? Kent je als je de radio zo aanzet en dan is er zo geen goede connectie en dan is er zo ruis? Dat, zo voelt dat. Ik wil gewoon geen ruis meer op de connectie. dus ja, ik kijk heel hard uit naar dit jaar. Ik geloof er helemaal in dat dit een heel goed en intens en krachtig jaar gaat worden. En dat er heel veel gaat veranderen. Ik weet gewoon nog niet wat. En dat is heel exciting. Heel spannend. Wat er allemaal gaat komen. Het enige wat ik kan doen is blijven verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf. En me daar verder in te verdiepen. En meer en meer alle delen van mezelf verwelkomen en accepteren die in het verleden niet verwelkomd en niet geaccepteerd waren. En mij verder verdiepen in een gevoel van liefde voor mezelf en voor de ander, de wereld. Blijven dat gevoel van veiligheid cultiveren. En gewoon vertrouwen op mezelf. Vertrouwen op alles wat er door mij wilt komen. Alles wat ik wil creëren, vertrouwen in mijn kracht en het besef dat de kracht die ik nu begin te voelen in mezelf enkel een reflectie is van de kracht die elk individu begint te zien in zichzelf. Ik geloof heel hard dat dingen op een collectief niveau zich afspelen. En ik denk dan ook vaak dat de dingen die bij mij gebeuren of de dingen die bij mij zich afspelen, dat dat vaak een reflectie is van wat er ook bij anderen speelt. Dus ik hoop dat het geval is. En eigenlijk wens ik dat iedereen toe. Om die uitdagingen tegemoet te gaan. En de beslissingen te blijven nemen die het best aanvoelen voor ons. En niet te veel ons te laten afleiden door wat er gedacht wordt of gezegd wordt. Of wat er op ons geprojecteerd wordt. Want dat heeft niks met ons te maken. Helemaal niks. En gewoon minding our own business en ons niet meer laten tegenhouden en gewoon gaan voor wat we willen. En vooral wat we echt willen, niet wat we denken dat we willen. Want dat is hoe dat we vaak in zo'n situatie terechtkomen waarbij we dan daarna denken van, oké, en hoe ben ik hier beland en waarom doe ik dit en ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En dus echt bewust, echt heel bewust keuzes beginnen maken voor onszelf, meer en meer. En na een tijdje gaan we het bewijs beginnen zien van, dat is iets wat ik heb ervaren de voorbije maanden en de voorbije jaren, is dat in het begin dat het heel moeilijk is om keuzes te maken voor jezelf, omdat er geen bewijs is dat het dan goed komt. En ook al dat het initieel niet goed lijkt te komen, komt het altijd sowieso goed, want er is een reden waarom we die verlangens hebben. Oh, mijn papa belt. Even pauze. Oké, dus gewoon nog even om af te sluiten. Het komt goed. En we moeten gewoon vertrouwen. Vertrouwen in onszelf, vertrouwen in onze verlangens. Vertrouwen in onze noden, vertrouwen in onze visie. En beseffen dat elke twijfel die er in ons opkomt, geen reflectie is van de realiteit, maar meestal een internalisering is van onze conditionering of onze innerlijke criticus die ons veilig probeert te houden in onze huidige omgeving, in onze context en binnen onze comfortzone wilt houden met de beste intenties, maar niet met de beste uitkomst. En dat is waar de hele volgende aflevering gaat ronddraaien, is hoe kunnen we die innerlijke criticus vinden en daarnaar luisteren en dan daar niet naar luisteren. Dus gewoon even horen van waar komt die, wat doet die, waarom is die er en hoe kunnen we daarmee werken en toch de patronen die dat in stand houdt doorbreken. Oké, dat is het zo. Ik ga... ik heb veel gebabbeld, dus ik ga even rusten. Dankjewel om hier te zijn. Dankjewel om te luisteren. Dankjewel om geabonneerd te zijn op de podcast. Ik zie dat er elke dag abonnees bij komen. Ik weet niet van waar jullie komen, maar ik ben heel, heel dankbaar. En ik vind het heel fijn dat ik dit kan blijven delen. En vooral ook telkens met meer en meer connectie met mijn eigen kracht. Eerder dan het idee van, wie luistert nu naar wat ik zeg? Eerder vanuit, maar dan nu meer van, oké, ik moet gewoon beseffen dat er soms dingen zijn die ik... dat er soms waarde is die ik kan delen. Of dat eigenlijk heel veel van de ideeën die ik heb en die ik wil delen, dat die waardevol zijn en dat ik die niet... En dat als er een stem is in mijn hoofd die zegt dat het niet zo is, dan is dat mijn innerlijke criticus en niet de realiteit. Anyways, nog een hele fijne dag of avond, week. En dan zie ik je heel graag of hoor ik je heel graag in een volgende aflevering. Doei!